Goedenavond, broeders en zusters. Wij zullen vanavond eerst weer een deel lezen uit Esther, het boek Esther, het tweede hoofdstuk, nog steeds. Esther, hoofdstuk 2, vanaf vers 5. Esther 2, vanaf vers 5. Er was een Joods man op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, de man van Jemini, die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoeren die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, dewelke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. En hij was het die opvoedde Hadassa, deze is Esther, de dochter zijns ooms. Want ze had geen vader, noch moeder, en ze was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht. En als haar vader en haar moeder stierven, had Mordechai ze zich tot een dochter aangenomen. En over deze Mordechai hebben we de vorige keer gesproken, en we zijn er nog lang niet mee klaar eigenlijk. We hebben gezien dat deze Mordechai voor het eerst genoemd wordt hier in dit hoofdstuk, en daarmee in het boek in hoofdstuk 2 vers 5. Dat is de eerste maal dat hij genoemd wordt. En hij wordt genoemd alvorens zijn, laten we zeggen, zijn aangenomen dochter, namelijk Esther, ook genoemd Hadassa, wordt geïntroduceerd. Hij wordt eerst genoemd en daarna wordt Esther genoemd. En ik heb vorige keer al gezegd, wij noemen dit boek het boek van Esther. En natuurlijk is Esther een belangrijke figuur in dit Bijbelboek. Maar in feite gaat het niet om Esther, maar in feite gaat het om Mordechai. Want Mordechai blijkt een tamelijk eenvoudig beeld te zijn van de Heer Jezus Christus. Het is een duidelijke zaak dat Mordechai in feite een type is van de komende verlosser. En daarom staat er ook uitdrukkelijk dat Esther deed, niet alleen opgevoed werd door Mordechai, maar ook gehoorzaam bleef aan Mordechai, zelfs toen ze inmiddels de koningin was geworden van het wereldrijk van die dagen. We hebben gezien dat Mordechai betekent in het Chaldees, de taal van de ballingschap, een kleine man. We hebben het verband gelegd met Paulus, wiens naam datzelfde betekent, namelijk dat hij klein is. Belemmerd betekent het letterlijk, maar in de praktijk betekent dat hij klein was. En terwijl diezelfde naam Mordechai in het Hebreeuws betekent zuivere mirre. We hebben dat gezien, het woord wordt namelijk genoemd zo in die betekenis in Exodus 30... vers 23, de zuivere mirre wordt daar genoemd als een van de vijf delen van de heilige zalfolie. Dus aan de ene kant was hij een kleine man, aan de andere kant is hij, betekent hij hetzelfde als de zalfolie, of althans een van de delen van de zalfolie. En die olie zelf is uiteraard een type van de Messias, de gezalfde. Dat kan al niet missen. En dan doet zich het verschijnsel voor dat wat eigenlijk is van zelfgevloeide mirre, namelijk een van de bestanddelen van de zalfolie, dat diezelfde naam in de taal van de ballingschap, eigenlijk in de taal van de wereld, betekent klein. Het is onaanzienlijk voor de wereld, maar aan Gods kant en aan de kant van de Hebreeën is het deze zalfolie als een beeld uiteindelijk van de Messias. Daarna werd er gezegd in vers 5 nog steeds van dit hoofdstuk dat Mordechai was de zoon van Jair. En Jair, dat is dezelfde naam als die we in het Nieuwe Testament tegenkwamen, de naam Jairus. En toen werd er meteen via Jair en Jairus een verband gelegd met de Heer Jezus. Omdat we in de geschiedenis van het dochtertje van Jairus immers die onderbreking vinden, waarbij een vrouw, een onvruchtbare vrouw feitelijk, genezen werd, vruchtbaar werd door het aanraken van de zoon van het kleed van de Heer Jezus. En ook daarmee wordt een verband gelegd met Saul, de koning Saul, wiens kleed immers werd afgesneden. En dat de afgesneden slip van het kleed van Saul tot tweemaal toe, eenmaal door Samuel en eenmaal door David, is een beeld van het koninkrijk, althans de openbaring van het koninkrijk van Christus, die hier op aarde zou worden weggenomen, zou worden afgesneden, precies zoals Daniel 9 dat zegt. En het is wordt weer deze Mordechai in verband gebracht met de Heer Jezus, wiens koninkrijk zou worden weggenomen. En er zijn wel twee keer de naam Saul tegengekomen, namelijk eenmaal via de naam Mordechai, namelijk een kleine man, want Paulus heette Saul, En was bovendien uit de stam van Benjamin. Maar we kennen ook de andere Saul, de eerste koning van Israël. Eveneens Saul dus uit de stam van Benjamin, wiens koninkrijk werd afgesneden. En die klein gemaakt werd dus feitelijk. Want daar kwam het dan op neer. En we blijven nog even bij de familie van Saul, nu we terechtkomen bij de volgende naam die hier genoemd wordt. Namelijk, Mordechai was niet alleen een zoon van Jair, maar ook de zoon van Simei staat. Hè? En Simei is ook een naam die in het Oude Testament nogal eens voorkomt. Ik moet zeggen dat als je het nou helemaal bestudeert, dan blijkt dat de naam Simei voor meerdere personen gebruikt wordt. Maar dat is wel meer het geval. Maar voor de betekenis van de naam maakt het al heel weinig uit. Simei is namelijk, betekent namelijk mijn hoorder. Denk maar aan de naam Simeon, van Simon Petrus bijvoorbeeld. Simon, dat wil zeggen dat hij een hoorder is, dat hij luistert en dus ook gehoorzaam is. De naam Simon duidt aan dat men luistert naar het woord. En uiteraard is dat dan naar het woord van God, want dat is dan de achterliggende gedachte. En Simei kan vertaald worden met mijn hoorder. Dat I aan het eind wil zeggen dat het mijn is, hè? Mijn hoorder. Maar het kan ook vertaald worden met nog anders, namelijk met naam van Jehovah. Of gewoon de naam Jehovah. Dan begint het met de naam Sem. Sem betekent naam. En dan komt de uitgang I erachter. Dat betekent, en dat is dan de afkorting eigenlijk van de naam van Jehovah. En zo betekent de naam Simei dus niet alleen mijn hoorder, maar eventueel ook naam van Jehovah. En de zaak is daarmee dus tamelijk duidelijk. Want waarnaar geluisterd wordt, is altijd naar de naam. De dingen hangen samen, hè. Er wordt geluisterd, uiteraard, naar de naam. En in dit geval is dat de naam Jehovah. Simei wordt in verband gebracht met de naam Jehovah. De vraag is altijd, welke Simei is dit? Er zijn er die vinden wel een stuk of vijf verschillende mensen die Simei heten. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat niet duidelijk is uit het schrift of dat wel allemaal verschillende mensen zijn. Dat is een moeilijke zaak. En ik heb me in eerste instantie maar even gehouden aan de Joodse interpretatie hiervan. Die gaan wat langer met de Bijbel om dan wij, nou eenmaal. En volgens die traditie is het zo dat deze Simei dezelfde is als de zoon van Gera, die in 2 Samuel genoemd wordt. De man die leefde in de tijd van David. En dat kan al haast niet missen. Want dan betekent het weer dat deze Simei een zoon, althans een afstammeling is van Saul. Daar kom je weer bij terecht. Want deze Jair, die eerst genoemd wordt, is uiteraard een afstammeling van Saul. Maar deze Simei is het ook. Simei die speelt een wat merkwaardige rol, omdat hij zich wat eigenaardig opstelt ten opzichte van David. Je kunt dat vinden in 2 Samuel 16, ik ga er maar even naartoe. Daar kom je namelijk terecht. Midden in de geschiedenis eigenlijk van Absalom. Absalom, de vader des vredes. Dat betekent zijn naam. Ab is een vader en Shalom, dat is makkelijk, hè? De vrede, vader des vredes, eigenlijk de vredevorst. Absalom is een beeld van de vredevorst, hij is dan ook de zoon van David. Maar u weet hoe het met die vredevorst ging. Zal ik het eens vlug zeggen? De zoon van David zou moeten zijn de Messias. Maar het was in die gelegenheid was het Absalom, die dus een beeld is van de Messias en daarom ook zo heet, namelijk vader des vredes. Degene die namelijk, want dat betekent het gewoon, degene die de vrede zou brengen. En daarom is een andere zoon van David, die uiteindelijk op de troon komt, heet Salomo. En dat is de aanduiding van de vredevorst. Een heel eigenaardige geschiedenis. Maar deze Absalom, die dus eigenlijk een type is van de Messias, een voorloper is van de Messias, die wordt weliswaar oorspronkelijk tot koning gezalfd, maar het loopt met hem verkeerd af, want hij vindt de dood hangende aan het hout. Hè? Ja, aan een boom staat er, dat weet ik ook wel, maar dat is hetzelfde. Als Deuteronomium zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt, staat er ook gewoon boom. Vervloekt is een ieder die aan de boom hangt. Het is volstrekt hetzelfde. Het was zelfs nog een eikenboom ook. Dat kon ook al haast niet missen. Want de eik is nu eenmaal de uitbeelding van de besnijdenis. En daarmee is hij ook de uitbeelding van Gods verbond met Abraham. Abraham leefde immers altijd onder eiken, dat weet u waarschijnlijk. Abraham is degene die besneden werd en leefde onder eikenbomen. En de eikenboom is de uitdrukking van de besnijdenis. Aan de ene kant, aan de andere kant is het de uitdrukking van het verbond wat God met Abraham sloot. En op grond waarvan Abraham er ook besneden werd. U voelt natuurlijk wel dat daar een heel verhaal achter zit, maar daar kan ik nou helemaal niet op ingaan. Maar die weg naar dat verbond wat God met Abraham sloot, de weg naar de realisering van dat verbond, is de weg naar het nieuwe verbond. En die komt tot stand via dood en opstanding, waarvan de besnijdenis nou eenmaal een beeld is. En waarvan ook het kruis de uitbeelding is, en daarom kan het al niet anders dan dat de boom die een uitbeelding was van het kruis in de dagen van Absalom, dat ook inderdaad een eikenboom was. En als je dus echt zou willen weten van welk soort hout het kruis gemaakt was, dan zou ik moeten zeggen, dan moet het eikenhout geweest zijn. Maar ja, belangrijk is het natuurlijk al lang niet meer, omdat we gaan dan wat verder dan de Bijbel zelf, hè? Dat is ook weer niet de bedoeling. Maar ik hoop dat u het beeld duidelijk wordt dat deze Absalom aan zijn haar aan de boom bleef hangen, daarmee een beeld is van de Heer Jezus zelf. Niemand bracht hem ter dood. Zijn dood wordt wel iemand aangerekend, daar gaat het niet om, dat is met de Heer Jezus ook zo. Maar hij legde zelf zijn leven af. En de oorzaak voor de dood van Absalom ligt dan ook in de eerste plaats bij Absalom zelf. Die met zijn lange, mooie haren, de Bijbel is er zeer positief over. Net als trouwens over de haren van David. Het rood haar staat er, ja. Maar goed, Absalom die bleef met zijn lange, mooie haren in de eikenboom hangen. Dat wat juist zo goed aan hem was, juist dat was de aanleiding tot zijn dood. En zo is het met de Heer Jezus nou ook. Van wie ook gezegd werd dat er iets was met het haar, namelijk. Maar nou ben ik ineens in Jesaja 53 terecht. Gelijk het schaap wat stom is voor zijn scheerders. Ja, daar gaat het ook om het haar en het wegnemen van het haar enzovoorts. Maar goed, dat zijn allemaal verbanden die de schrift wel geeft, maar die ik maar even aannoem om te laten zien waar we mee te maken hebben. Die geschiedenis van Absalom is een geschiedenis van de komst van de Messias. Alleen blijkt uiteindelijk de Messias gewoon David weer te zijn, want Absalom sterft en David komt op de troon. Weer. Maar zo is het met de Heer Jezus ook, die ooit op een troon zat in de hemel, maar die zich vernederd heeft en de dood gesmaakt heeft en vervolgens alsnog op de troon zit. En zo is het met David, hij zat alsnog op de troon en die treurde over Absalom, mijn zoon. Hij zegt het zelfs twee keer, want hij was in twee opzichten zijn zoon, maar daar zullen we het nou maar weer niet over hebben. Nou, we komen minder in die geschiedenis van Samuel, van, ja, Samuel, 2 Samuel terecht, 2 Samuel, wat zei ik, 16. Ja, daar hebben we de geschiedenis van dat David verdreven wordt en het land uitvlucht. David wordt namelijk vernederd. En dan staat er in vers 5 van 2 Samuel 16, daar staat, als nu de koning David tot aan Bahurim kwam, ziet, toen kwam van daar een man uit van het geslacht van het huis van Saul. En Saul was uit Benjamin, dat weet u, hè? Van het geslacht van het huis van Saul, wiens naam was Simei, de zoon van Gera. En wie dan die Gera is, daar gaan we maar niet op in, dat is ook niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, deze Simei was uit het huis van Saul. En hij was bovendien erfgenaam van Gera. En staat er, en hij ging steeds voort en vloekte. Oftewel, hij ging steeds voort met vloeken. Want dat betekent het, hè? Hij ging steeds voort en hij vloekte. Dus al voortgaande vloekte hij, onophoudelijk. En dan staat er, en hij wierp David met stenen. Een beeld van steniging, de officiële Bijbelse wettische doodstraf eigenlijk. Hij wierp David met stenen, mitsgaders alle knechten van de koning David, hoewel al het volk en al de helden van zijn rechter en aan zijn linkerhand waren. Al dus nu zeide Simei in zijn vloeken, ga uit, gij man des bloeds en gij Belials man. De Heer heeft op u doen wederkomen al het bloed van Sauls huis. Want Saul was immers, had immers ook de dood gevonden. Ook uit een eigen keuze. Hoewel veel keuze had hij niet, maar hij in ieder geval, we zeggen dan Saul stierf door zelfmoord. Maar het is net zo'n soort verhaal als van Absalom. Nou, want Saul wierp zich in het zwaard wat hij rechtop in de grond had gezet, eveneens een beeld van het kruis. Precies hetzelfde. Nou, dan staat er dat het bloed van Sauls huis komt over David. Althans, dat zegt deze Simei, een van de afstammelingen van Saul, of uit het huis van Saul. En dan staat er, De Heer heeft op u doen weten komen al het bloed van Sauls huis in wiens plaats gij geregeerd hebt. Nu heeft de Heer het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. Zie nu, gij zijt in uw ongeluk omdat gij een man des bloeds zijt. En dan is er een merkwaardig verhaal, heel bijzonders, want er staat er. Toen zei de Abisi, de zoon van Zeruja, tot de koning. Waarom zou deze dode hond, hij zegt het niet erg parlementair, maar het was ook buiten, hè. Waarom zou deze hond mijn heer de koning vloeken? Laat mij toch overgaan en zijn kop wegnemen. Want zo ging dat dan, hè. En dan staat er, maar de koning zeide, wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zeruja? Laat hem vloeken, want de Heere toch heeft tot hem gezegd, vloek David. Wie zou dan zeggen, waarom hebt gij al zo gedaan? En nou is het David die van mening is dat deze Simei hem vloekt, omdat de Heere hem dat gezegd heeft. Zodat het in zekere zin, althans volgens David, de woorden van God zelf zijn die deze Simei uitspreekt over David. Of de vloek die Simei over David uitspreekt is een vloek die van God zelf afkomstig is. Dat is wat David zegt. Want de Heere toch heeft tot hem gezegd, vloek David. Wie zou dan zeggen, waarom heb je al zo gedaan? David zegt, hij moet het doen van de Heer, dus ik doe er niks tegen. Laat dan maar. En hoe je dat wist, daar gaat het niet om. En hoe we dat dan verder hebben op te vatten, daar gaat het ook even niet om. Gaat erom dat David dat zegt. En dan gaat het verder. Voort zeide David tot Abizai en tot al zijn knechten. Ziet mijn zoon die van mijn lijf is voortgekomen, zoekt mijn ziel. Hoeveel te meer dan nu deze zoon van Jemini? Hij zegt, Absalom die wil mij weg hebben. Nou, deze zoon van Jemini, deze zoon van Benjamin eigenlijk, deze uit het huis van Saul, die wil dat dan ook. Maar daar maakt David zich al lang niet meer druk om. Hij heeft veel meer moeite met Absalom dan met deze Simei. En dat lijkt me duidelijk genoeg. Hij weet dus te relativeren. Maar dan gaan we verder, want dan komen we terecht in 2 Samuel 19. Het is een heel lang verhaal, hoor. Het Absalom, mijn zoon, dat vindt u het laatste vers van hoofdstuk 18. Hè? En dan komen we in hoofdstuk 19. En dan is Absalom dood. Absalom, die ook gezalfd was, staat er. Ze hadden hem over zijn haren heen ook gezalfd. Ja. En dan is Absalom dood en dan komt David terug het land in, eigenlijk terug de Jordaan over, want er wordt nogal eens heen en weer getrokken over de Jordaan. David komt terug over de Jordaan en dan komen we terecht in vers 16 van 2 Samuel 19. En dan staat er, en Simei, de zoon van Gera, een zoon van Jemini, dat betekent dat hij uit de stam van Benjamin was, die van Bahurim was, haastte zich en kwam af met de mannen van Juda, de koning David, tegemoet. Dat is diezelfde man die hem dus eerst vloekte. En dan komt David terug en dan komt dezezelfde Simei komt hem tegemoet. En 1000 man van Benjamin met hem staat er. Vers 17. Ook Ziba, de knecht van Sauls huis en zijn 15 zonen en zijn 20 knechten met hem. En ze togen vaardiglijk over de Jordaan voor de koning. En dan vindt u dus dat deze Simei David verwelkomt terwijl ze overvaren over de Jordaan. En dan kom ik terecht in vers, even kijken. Dan laat ik maar gewoon doorlezen. Er staat er, vers 18, als nu de pont overvoer om het huis des konings over te halen en te doen wat goed was in zijn ogen, zo viel Simei, de zoon van Gera, neder voor het aangezicht des konings als hij over de Jordaan voer. En hij zeide tot de koning, mijn heer, rekenen mij niet toe de misdaad en gedenken niet wat uw knecht verkeerdelijk gedaan heeft te dien dagen als mijn heer de koning uit Jeruzalem uitging, dat het de koning zich ter harte zouden nemen. Want uw knecht weet zekerlijk, ik heb gezondigd. Doch zie, ik ben heden gekomen, de eerste van het ganse huis van Jozef, om mijn heer de koning tegemoet af te komen. Nou, en dan krijgen we het verhaal weer. Toen antwoordde Abisai, daar komt hij weer. Abisai, de zoon van Zeruja, en zeide, zou dan Simei hiervoor niet gedood worden? Want die wil hem nog steeds dood hebben, vanwege al die vloeken die over David had uitgesproken 3 hoofdstukken eerder. En dan zegt hij, zo hij toch de gezalfde des Heren gevloekt is. Er staat letterlijk dat hij de Messias van de Heer, des Heren Messias, gezalfde staat er, gevloekt heeft. Dat is het woord Messias immers. Want David is een beeld van de Messias. En dan staat er, maar David zeide, wat heb ik met uw lieden te doen, gij zonen van Zeruja? Zo antwoordt hij kennelijk altijd als Abishai wat zegt, hè. Wat heb ik met uw lieden te doen, gij zonen van Zeruja? Dat gij mij heden ten tegenstander, ten Satan, zou zijn. De vertalers hebben het Hebreeuwse woord Satan hier gewoon niet vertaald. Maar er staat Satan, dat betekent gewoon tegenstander. Zou heden iemand gedood worden in Israël? Want weet ik niet dat ik heden koning geworden ben over Israël? En in 2 Samuel 16 had David een excuus om Simei niet te doden. Hij zegt wel, mijn zoon die zoekt mijn ziel. En over die Simei kan ik me niet druk maken dan. Hij relativeerde dat. En zo doet hij het hier ook. Hij zegt, ik ben vandaag weer koning geworden over Israël. Dan kan ik toch niet Simei doden. Het is een feestdag. Dus bleef hij in leven. Zie? Hij wordt weer gespaard. En dan gaan we weer verder. Want dat is het einde van het verhaal niet. Want dan komen we terecht in 1 Koningen 2. Dus weer een paar bladzijden verder dus. Koningen 2, vers 8. Waar David zijn laatste bevelen geeft, alvorens hij ontslaapt met zijn vaderen. Daar staat in vers 8 van 1 Koningin 2. En zie, bij u is Simei, de zoon van Gera, de zoon van Jemini uit Bahurim, die mij vloekte met een geweldige vloek ten dagen als ik ging naar Mahanaim. En Mahanaim was de plaats waarheen David vluchtte voor Absalom, over de Jordaan. En dan zegt hij, doch hij kwam mij af tegemoet aan de Jordaan en ik zwoer hem bij de Heere, zeggende, zo ik hem met het zwaard doodde. En dat zo ik hem met het zwaard doodde, dat betekent letterlijk, indien ik hem met het zwaard doodde. En dat betekent weer dat hij hem weliswaar met het zwaard zal doden, maar alleen op bepaalde voorwaarden. Dat betekent dat zo, dat wil zeggen indien, dat wil zeggen dat er een voorwaarde aan verbonden is. Het wil niet zeggen dat hij hem niet zal doden, maar het wil zeggen dat het van iets afhangt, van iets anders hangt het af. Of hij hem zal doden, ja dan wel nee. Misschien is het goed om uw geheugen even op te frissen. In Hebreeën 4, er wordt steeds aangehaald dat de Heer in het Oude Testament gezegd heeft, zo zij in mijn rust zullen ingaan. Tot Israël heeft hij dat gezegd. Zo zij in mijn rust zullen ingaan. De vertalers van de nieuwe vertaling hebben dat vertaald met, nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Maar dat is fout, want ze zullen wel degelijk de rust ingaan. Dat geloofden de vertalers niet. Maar de Statenvertaling heeft staan, indien zij in mijn rust zullen ingaan. En dat is precies dezelfde constructie als hier. Indien ik hem met het zwaard doodde. En dat indien wil niet zeggen dat het dus nooit gebeurt, want het gebeurt wel. Want als er staat, indien ze in mijn rust zullen ingaan, wil dat zeggen dat ze wel zullen ingaan, maar alleen op bepaalde voorwaarden. En als aan de voorwaarden niet voldaan wordt, zullen ze inderdaad niet ingaan. En dan staat er in hetzelfde hoofdstuk dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof, waaruit dus volgt dat de voorwaarde om in de rust in te gaan was geloof. En dat had God gezworen. Hij had niet gezegd, nooit zullen ze ingaan. Dat is wat men in de verbondstheologie leert. Dat Israël nooit de rust zal ingaan. Maar het staat er niet. Er staat dat ze wel zullen ingaan, maar op een bepaalde voorwaarde, namelijk op voorwaarde van geloof. Nou, zo'nzelfde zinnetje vind je hier. Zo ik hem met het zwaard doden wil niet zeggen, ik zal hem niet met het zwaard doden. Het wil zeggen, ik zal het misschien doen, maar het hangt van hem af. En dat is wat David nu aanhaalt voor Salomo. En hij geeft zijn bevelen en hij zegt, ik heb gezworen dat ik hem slechts onder bepaalde voorwaarden met het zwaard zal doden. En dan vers 9, waar dan staat, maar nu, en nou is vertaald met maar, maar het had beter vertaald kunnen worden gewoon met en, want zo hoort het eigenlijk altijd vertaald te worden. En nu, houd hem niet onschuldig, want onschuldig was hij niet, hij had David gevloekt. Houd hem niet onschuldig, terwijl gij een wijs man zijt en gij zult weten wat gij hem doen zult. Opdat gij zijn grauwe haar met bloed in het graf doet dalen. Met andere woorden, David gaat ervan uit dat hij alsnog met het zwaard gedood zal worden, maar op een bepaalde voorwaarde, en die voorwaarde moet Salomo stellen. Salomo, die immers op de troon zal komen in plaats van Absalom. Dat is de verbinding tussen deze geschiedenissen. Hè? Salomo neemt de plaats in van Absalom. En daarom Salomo moet bepalen welke voorwaarden hij stelt aan Simei. En dat is het laatste wat David dan vertelt. Hij zegt, gij zult weten wat gij hem doen zult, opdat gij zijn grauwe haar met bloed in het graf doet dalen. De bedoeling is dus inderdaad dat hij gedood zal worden, maar onder bepaalde conditie. En dan staat er meteen, en David ontsliep met zijn vader en werd begraven in de stad Davids, enzovoort. Dus het allerlaatste wat David doet, is toch zijn spreken over zijn wraak op Simei. En die wraak komt dan ook, namelijk in verderop in dit hoofdstuk. Namelijk in vers 36, waar staat, daarna zond de koning, inmiddels Salomo dus, en riep Simei en zeide tot hem, bouw u een huis in Jeruzalem en woon daar. En ga vandaar niet uit herwaarts of derwaarts. Dat wil zeggen, hij moest thuis blijven en in Jeruzalem. Want het zal geschieden ten dagen van uw uitgaan, als gij over de beek Kidron zult gaan, dus tot daar mocht hij, tot aan de beek Kidron. Als gij over de beek Kidron zult gaan, weet voor zeker dat gij de dood sterven zult. Maar het gaan over de beek is over het algemeen een beeld van sterven. Of het gaan over de Jordaan, hè? Of het gaan door de Schelfzee, al een beeld van dood. En daarom staat er, als gij over de Kidron zult gaan, weet voor zeker dat gij de dood sterven zult. Uw bloed zal op uw hoofd zijn. Ja, op zijn grijze haar, maar dat staat er hier nou niet bij, hè? En dan staat er, en Simei zeide tot de koning, dat woord is goed, gelijk als mijn heer de koning gesproken heeft, alzo zal uw knecht doen. En Simei woonde te Jeruzalem vele dagen. Doch het geschiedde met het einde van 3 jaar, daar hoef ik nauwelijks wat van te zeggen, over 3 jaar, hè. En dan staat er, dat 2 knechten van Simei wegliepen tot Achis, de zoon van Maacha, de koning van Gat. Maar Aga speelde namelijk ook een rol in de geschiedenis van Absalom. Het grijpt echt in elkaar allemaal, hoor. Maar goed, die gingen naar Maaga, de koning van Gat, en men gaf het Simei te kennen, zeggende, zie, uw knechten zijn in Gat. Toen maakte zich Simei op en zadelde zijn ezel en toog heen naar Gat tot Achis om zijn knechten te zoeken. Zo toog Simei heen en bracht zijn knechten van Gat. En het werd Salomo aangezegd dat Simei uit Jeruzalem naar Gat getogen en wedergekomen was. Toen zond de koning en riep Simei en zeide tot hem, heb ik u niet beëdigd, gezworen dus, heb ik u niet gezworen bij de Heere? En tegen u betuigd zeggende, te dagen van u uitgaan, als gij zult herwaarts of derwaarts gaan, weet voor zeker dat gij de dood zult sterven. En gij zeide tot mij, dat woord is goed dat ik gehoord heb. Dat is een toespeling op zijn naam. Het woord is goed wat ik gehoord heb, want Simei betekent dat hij hoort. Nou, zegt Salomo, waarom dan hebt gij de eed des Heren niet gehouden en het gebod dat ik over u geboden had? Toen zeide de koning tot Simei, gij weet al de boosheid die uw hart weet, die gij aan mijn vader David gedaan hebt. Daarom heeft de Heer uw boosheid op uw hoofd doen wederkeren. Maar de koning Salomo is gezegend en de troon van David zal bevestigd zijn voor het aangezicht des Heren tot in eeuwigheid. En de koning gebood Benaja, de zoon van Jojada, die ging uit en viel op hem aan dat hij stierf. Alzo is het koninkrijk bevestigd in de hand van Salomo, waaruit nog eens volgt dat Simei zichzelf wel degelijk beschouwde als een van de kroonpretendenten. Want het koninkrijk werd bevestigd doordat Simei, een andere afstammeling van Saul, stierf. Of gedood werd. Nou, vanaf deze Simei stamt Mordechai. Zo staat het er in Esther 2, vers 5. De man, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, enzovoort. En de zaak is nu deze, dat Simei iets te maken had of betrokken was bij de verdrijving van David en de terugkeer van David en vervolgens de troonsbestijging van Salomo, definitief. Als de vredevorst, als beeld van de uiteindelijke Messias. Simei is dus eigenlijk betrokken bij de dood en opstanding van de Heer Jezus. Want daar gaat dat verhaal over. Ik kan het echt niet in details uitleggen. Daar is het echt veel te ingewikkeld voor. Ik heb nog wel eens de neiging om iets heel ingewikkelds, heel eenvoudig voor te stellen. Dat probeer ik nu ook een beetje. Maar om het helemaal uit te leggen is veel te ingewikkeld. Er zijn een hele reeks van avonden voor nodig om dat te doen. Dat is nou de bedoeling niet. Maar het gaat erom dat David de uiteindelijke Messias is, terwijl Absalom een beeld is van degene die het zou moeten worden, maar het niet is. Dat wil zeggen, hij is wel uit David geboren, maar hij sterft. Hij komt wel op de troon, hij wordt ook door een deel van het volk als koning aanvaard. Hij wordt gezalfd, hij wordt koning in Hebron bij het klinken van de bezuin. Dat op zich zijn woorden waar je makkelijk een uur over kunt praten. Maar niettemin, deze Absalom verdrijft weliswaar David, maar uiteindelijk vindt hij de dood. Hij hangt aan het hout, precies zoals de wet zei, en is daarbij een beeld van de Heer Jezus. Bovendien ook Absalom wordt door het hart gestoken, net als de Heer Jezus later. En vervolgens wordt er van Absalom gezegd dat hij geen erfgenamen had, en dat geen zonen dus, en dat voor hem een pilaar werd opgericht in wat sindsdien heette de... niet in wat, maar het wordt in een dal buiten Jeruzalem opgericht. En die pilaar heet dan... De Absaloms zuil heet het, geloof ik, of zoiets. Maar in ieder geval, hè? De zuil van Absalom of zoiets, ja. Dat soort naam krijgt hij. Dus die zuil is een beeld eigenlijk van Absalom die als het ware is opgestaan. Want dat is het. Een opgerichte zuil is namelijk simpelweg een beeld van opstanding. Of dat nou die steen in Bethel was bij Jacob of die zuil van Absalom, dat maakt allemaal geen verschil, hoor. Het is een beeld van opstanding. Hij leeft als het ware toch voort. Zie? En dat is wat... Wat wordt uitgebeeld. Dus die hele geschiedenis hangt samen met de dood en opstanding van de Heer Jezus. Maar dat doen al die namen. Dat deed de naam Jair ook. Via Jairus in het Nieuwe Testament. Dat te maken met de verdrijving van de koning. Met het afwezig zijn van het koninkrijk van de Heer. Althans, het koninkrijk van de Heer wordt niet geopenbaard. En daar gaat het om. En over die tijd. Waarin het koninkrijk en de koning als het ware verborgen zijn, waarin David gevlucht is, zal ik maar zeggen, en waarin de Heer nog niet bij het dochtertje van Jairus komt, om het nou maar eens lekker door elkaar te gooien, en de tijd dus waarin Jacob bij oom Laban is in plaats van terug bij zijn familie, over die tijd gaat het eigenlijk. En over die tijd spreekt met name het boek Esther, de tijd namelijk waarin de Heer zich verbergt, dat is het eigenlijk. En dat kun je smal opvatten en dan toepassen op de tegenwoordige tijd waarin wij leven, in de tegenwoordige bedeling van de verborgenheid, zoals ik het eerder heb uiteengezet. Maar je kunt het ook breed opvatten als de aanduiding van de totale heilshistorie, althans sinds de 7 dagen van Genesis 1. Een tijd waarin de wereld in ballingschap is, waarin de mens in ballingschap is en waarin de Heer zich verbergt. Maar het wordt benadrukt in diezelfde geschiedenis in het leven van de Heer Jezus, waarin Hij vernederd wordt, waarin Hij in ballingschap is, tot aan zijn dood en dan met het uitzicht op zijn opstanding. Daar gaat het om. En het is niet nauwkeuriger te zeggen, eenvoudig omdat het dan niet meer klopt. Het gaat om het algemene principe wat in die namen wordt aangeduid. En vergeet dan niet dat al deze namen die in verband met Mordechai genoemd worden, zijn namen die samenhangen met Saul, met degene die verkozen was door God, maar van wie het koningschap werd weggenomen. En Mordechai was een van zijn afstammelingen. En het verhaal is nog lang niet af, want we krijgen straks nog te maken, maar het duurt nog even, met een meneer die heet Haman. Die stamde af van Agag. En wie Saul is, dat wist Agag heel goed. Ja. Want Agag was de koning van de Amalekieten. En de Amalekieten werden verslagen door Saul. Eigenlijk is het zo dat de Amalekieten definitief verslagen werden door Saul. Alleen Saul spaarde Agag. En toen kwam Samuel bij Saul en zei, wat heb je nou gedaan? En dat stukje geschiedenis hebben we vorige keer even gelezen. Want Samuel die haalde Saul erbij, sneed hem een stuk van zijn kleed. Daarvan zegt, het koningschap van Saul zal zo van u weggenomen worden. En hij liet Agag roepen, de koning van de Amalekieten. En hij hakte hem in stukken, staat er. En daar vind je de ontmoeting tussen Saul en de koning van de Amalekieten, de koning van Israël en de koning van de Amalekieten, zal ik maar zeggen. En van elk van die beiden vinden we een afstamming hier in de geschiedenis van Esther. En zij zijn nog steeds elkaars grootste tegenstander. Mordechai als de afstammeling van Saul en Haman als de afstammeling van Agag. Je ziet dat die geschiedenis dus zich herhaalt. Hè? Eenmaal zijn het openlijke koningen die elkaar ontmoeten en nu zien we de geschiedenis van Esther. En nou is het eigenlijk zo, als niemand het je ooit een keer uitlegt, dan merk je het niet eens. Maar het gaat om precies dezelfde dingen, want zo ligt het natuurlijk wel. En in het Jodendom zegt men zelfs, Saul liet Agag leven, althans één nacht, waarna hij alsnog gedood werd door Samuel. Maar zegt men, in diezelfde nacht verwekte Agag zich nakomelingen. Dat wil zeggen, in diezelfde nacht vond Agag zijn oorsprong. Men zegt dan ook, als Saul Agag nog maar gedood had, zou er later die Haman niet geweest zijn. Dat is ongeveer het verhaal. Of dat zo is, weet ik niet, want dan ga je net weer die ene stap te ver, hè? Maar het blijkt wel deze gegevens dus wel degelijk bekend zijn, hè? Is wel degelijk bekend dat er verwantschap is tussen Saul en David aan de ene kant en Mordechai en Haman aan de andere kant. In het christendom lees je er nooit wat over, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is goed om die dingen terug te vinden. Nou, dan gaan we maar weer verder. Simei was dus een afstammeling van het huis van Saul, een afstammeling van Saul. En dat blijkt ook uit het volgende wat van hem gezegd wordt. Want er staat namelijk dat Simei een zoon was van Kis. En Kis kennen we allemaal als de vader van Saul. Ik moet er meteen bij zeggen dat we in de Bijbel nog een paar mensen meer vinden die zo heten. Zodat we er weinig mee aan kunnen vangen dan. Maar Kis is in ieder geval de bekende vader van Saul. En daarom wordt er ook gezegd, een zoon van Kis, een man van Jemini. En dan hebben we weer die naam Jemini. Maar Jemini is een verbastering van de naam Benjamin. Alleen Ben gaat eraf en de I komt erachter. Benjamin wil zeggen zoon, was Ben. En Jamin is de rechterhand. En Jemini is weer de rechterhand met het achterwoesel mijn. Er staat weer de I achter, hè?
Nee, de taal staat er gewoon voor.
Wat staat daar?
Benjamin.
Staat er gewoon Benjamin? Ja, dat is geen goede vertaling, hè?
Nee.
Dat is een uitleg. En het is wel lekker als er een uitleg is, maar dan gaan de vertalers te ver, hè? Een man van Jemini wil zeggen een Benjamin niet. Dat is waar, natuurlijk. En dat betekent het ook. Een man van Benjamin, want Saul was uit de stam van Benjamin. Zeg genade dat we in de Bijbel en ook in de dagen van David te maken hebben met twee stammen van Israël, namelijk Juda en Benjamin. Terwijl de eerste koning van Israël kwam uit Benjamin, de kleine stam. Terwijl daarna het koningshuis kwam uit de stam van David, stam van Juda, namelijk via David. Dus die twee stammen staan naast elkaar. Dat was al zo in de dagen van David. Want u herinnert zich misschien dat David oorspronkelijk koning werd over slechts twee stammen van Israël. Juda en Benjamin. En dat was in Hebron. Dus de plaats waar later Absalom tot koning gezalfd werd toen daar de bezuin klonk. Dat was in Hebron. En verder de geschiedenis van Simson heeft wat te maken met Hebron. En de geschiedenis van David natuurlijk. Want er stonden wat eiken bij Hebron in de buurt. En daar woonde Toen woonde Abraham weer onder enzovoort. Ik bedoel, Hebron is altijd een tweede keus geweest. Vandaag aan de dag is het Tel Aviv. Hè? Dat is niet Jeruzalem, maar het is Tel Aviv. Maar in oud-testamentische tijden was het tweede keus was Hebron. En eigenlijk was het een soort eerste keus ook nog. David was 7 jaar lang koning in Hebron. Waarna hij alsnog 33 jaar lang koning was over alle 12 stammen van Israël. En van die tijd stamt dan ook Jeruzalem, wat tot dan nog Jebus heette. Het werd veroverd door David en vervolgens Jeruzalem genoemd. Dus hoe dan ook, Hebron heeft te maken met koningschap over de twee stammen. En het is maar over een deel van Israël. Daarom spreekt dat altijd over de verwerping van de Heer Jezus. Hij was weliswaar koning in Hebron, maar de nadruk ligt juist op dat hij door 10 stammen van Israël als koning werd afgewezen. Zie? En dat is de betekenis van Hebron. Het heeft te maken dus met de verwerping, althans voor een deel van het messiaschap van Israël. En zo zijn we weer terecht bij hetzelfde principe. Dat alleen de gelovigen de Heer Jezus aannamen als hun verlosser en daarmee als hun messias en koning. Kortom, aan de andere kant hebben we dan te maken met de verwerping van de Heer Jezus als de koning. En daar gaat het maar om. En dus die twee stammen, Juda en Benjamin, die hoorden al bij elkaar in de dagen van David. En pas na de regering van Salomo, toen brak het rijk weer in stukken. Dat wil zeggen, toen zonderden de 10 stammen zich weer af van de 2 stammen. Maar het was niet voor het eerst dat het gescheiden ging, want het was al gescheiden nog in de dagen van David. Alleen onder David kwam de eenheid tot stand, maar na Salomo scheidde het zich in de 10 stammen onder Jerobeam en de 2 stammen onder Rehabeam. En die 2 stammen kennen we nu nog, want dat is wat wij gewoonlijk Joden noemen. Dat zijn namelijk de afstammelingen van de stam van Juda en van de stam van Benjamin. Meestal genoemd het stammetje van Benjamin. En het aardige is dat David uit Juda trouwde met de dochter van Saul uit Benjamin, zodat ook via het koningshuis die twee stammen tot één gemaakt werden. Maar er is nog iets veel merkwaardigers aan de hand met de verhouding tussen die beide stammen. In de eerste plaats is het zo dat er al een relatie is tussen Juda en Benjamin in de dagen van Jozef, in de geschiedenis van Jozef. U weet wat, dan gaat het allemaal om Benjamin, die zo nodig beschermd moet worden. En Juda speelt daar een rol in. Maar nog later hebben we te maken met de verdeling van het land onder de stammen van Israël. En dan is het zo dat het grondgebied van Juda en Benjamin aan elkaar grenst. En dan krijgen we dat Jeruzalem behoort officieel tot de stam van Juda. En dat even zuidelijker we terechtkomen in Bethlehem, de velden van Efrata, maar dat gebied is van Benjamin. Zodat als later de Messias geboren wordt, dan zijn het de wijzen uit het oosten, die zoeken hem in Jeruzalem, namelijk in Juda. En er blijkt te zijn, niet in Juda, maar in Benjamin. In Bethlehem namelijk. Kijk, en dat is het eigenaren. En toen hij later, als de koning naar Jeruzalem ging, werd hij gedood. Maar dat is het nou juist. Hij kwam in zijn hoedanigheid van verkorene, in zijn hoedanigheid van de gezalfde des Heren, als een gekozene van de Heer, maar daarom als een kleine. Als een kleine man, iemand die vernederd werd. Kortom, hij kwam als Saul. En hij stierf dan ook. En daar gaat het om. Zie? Dus dat grondgebied van die twee stammen lag dus in ieder geval naast elkaar. Maar het is nog gekker, want er wordt gezegd dat vanuit het gebied van Benjamin een strook land liep tot in het gebied van Juda, namelijk precies tot aan de tempel. Zodat de tempel weliswaar in Jeruzalem stond, Jeruzalem behoort tot Juda, maar de tempel zelf stond op het grondgebied van Benjamin. Ja, dat is net zoiets geks als dat je erg midden in Brabant ineens in België zit, en dan ga je verder en dan zit je weer in Brabant. Die noemen ze dat ook weer. Nou, weet ik veel. Maar heb je zo'n landtong is het dan ineens, hè? En zo is het hier ook. Dat wil zeggen, als ik het nou eens anders zeg, dat Juda en Benjamin elkaar ontmoeten in de tempel. Ja, en er zit nog veel meer in vast, maar ik durf er eigenlijk niet op in te gaan. Want dat wordt misschien weer verkeerd uitgelegd. Maar ik zal het nog één keer zeggen. Hè. Vanuit Benjamin liep er een strook land in het gebied van Juda. En dat eindigde in de tempel, dat wil zeggen, theoretisch zou het dan moeten geweest zijn op de plaats waar de Ark des Verbonds stond, in het binnenste heiligdom dus. En daar ontmoetten die stammen zich elkaar, maar daar stond ook de eigenlijke troon. In ieder geval de troon niet van het huis van David, zo bedoel ik het niet rechtstreeks, maar daar stond een verborgen troon. Niet de geopenbare troon, die stond in Sion. Dat wil zeggen, dat was een andere berg, dat was niet op Moria, maar het was op Sion, de plaats waar het paleis van David stond. Maar je hebt een ander deel van Jeruzalem op een andere heuveltop binnen Jeruzalem, namelijk op Moria, want dat was hem, waar eens Isaac geofferd werd, die berg, daar stond de tempel en daar stond ook een troon, alleen die troon die kennen wij niet, behalve dan weer uit Hebreeën 4, maar dat noemde ik al even Hebreeën 4, want in Hebreeën 4 wordt die troon genoemd. Overdrachtelijk, namelijk, dan wordt gesproken over de genadetroon in de hemel, maar die genadetroon in de hemel wordt volgens de volgende hoofdstukken van de Hebreeënbrief uitgebeeld door de genadetroon hier op aarde. En ik kan het niet in het Nederlands zeggen, in het Engels kan het heel goed, want als je daar zegt mercy seat, dan weten ze wel wat het is, want dan weten ze dat is de Ark des Verbonds en met name het verzoendeksel. De mercy seat noemen zij het, ook op grond van een verkeerde vertaling, maar van een goede verklaring. De genadetroon namelijk, want de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen is de uitbeelding van de verborgen troon van God nu in de hemel. Maar het is de troon van de Messias. Nou, die plek ontmoeten Juda en Benjamin elkaar. Wel, waar ontmoeten Juda en Benjamin elkaar nog meer? Wel, in de geschiedenis van Jozef. Ik ben er gauw overheen gelezen straks, maar ik heb gelezen dat Simei, die uit de stam van Benjamin is, zegt dat hij als eerste van Jozef, van het huis van Jozef, David verwelkomt terug in het land. Hoe kan dat nou? Hè? Want hij was niet van Jozef, hij was van Benjamin, hij was van zijn broer. Maar er wordt meteen verband gelegd met de geschiedenis van Jozef. Want Benjamin en Jozef zijn uit dezelfde moeder, uit Rachel geboren. Dat verhaal. Dus toen wordt er verband gelegd met de geschiedenis van Jozef. En ik ben een boel trefwoorden heb ik aangehaald. En ik heb gezegd, kijk, dit woord wijst naar die geschiedenis. Dat woord wijst naar die geschiedenis. Maar je ziet, ik heb er nog genoeg overgeslagen. Er zijn verbindingen genoeg die allemaal op dezelfde wijze. Juda en Benjamin ontmoeten elkaar bij Jozef namelijk. En Juda en Benjamin ontmoeten elkaar daar waar David binnenkwam in het land over de Jordaan en waar Simei hem verwelkomde. En zijn excuses aanbood enzovoort, maar daar ontmoeten ze elkaar ook. En nog later ontmoeten ze elkaar natuurlijk in de vorm van het land, namelijk in de tempel. Maar ze ontmoeten elkaar nog op een andere manier, want Juda en Benjamin ontmoeten elkaar in dat huwelijk tussen David en de dochter van Saul. Ze horen bij elkaar en vandaar dat ze samen aangeduid worden als Joden, ook tot vandaag aan de dag. Maar, nou gaan we weer verder, want wat hier nou gezegd wordt, is dat we hier hebben de Jood, Mordechai, zo stond het, hè, in vers 5, er was een Joodsman op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis. Er was een Joodsman op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, een zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een Benjaminiet, een man van Jemini, want Jemini is dan dus gewoon Benjamin. En nou zien we dat een man van Benjamin Jood genoemd wordt. Dat is heel gewoon, dat is tot vandaag de dag nog zo. Maar hier ontmoeten elkaar dus ook Juda en Benjamin, want Jood wil zeggen Juda. Maar een man van Jemini wil zeggen, het is Benjamin. Dus het is een Benjaminiet, maar hij wordt gerekend tot het Joodse volk. Zodat die twee elkaar daar ontmoeten. En net zei ik, Juda en Benjamin ontmoeten elkaar daar waar de tempel staat. Ze ontmoeten elkaar in de tempel. En daar volgt uit, althans typologisch, dat Mordechai eigenlijk de tempel is. Je kunt de tempel dus definiëren en zeggen, de tempel is waar Juda en Benjamin elkaar ontmoeten. Wel, Juda en Benjamin ontmoeten elkaar hier in deze man, Mordechai. En dus is hij de tempel. En dan zeg ik oud nieuws, want als ik zeg dat Mordechai de Messias is, dan heb ik net hetzelfde gezegd. Want de Messias is de tempel gods. Of eventueel als u dat verkiest, hij is de tabernakel gods. Als straks de 1000 jaren aanbreken, dan wordt er van gezegd, nee, nog beter, als de nieuwe schepping aanbreekt, dan staat er, de tabernakel gods is bij de mensen. Dat is niet die oude tabernakel. Dat ding wat ze mee door de woestijn getrokken hebben, die bestaat niet meer. Maar waar het een beeld van was, dat is er dan, namelijk de Heer Jezus Christus. Van wie in Johannes 1 gezegd wordt dat hij weliswaar de Zoon van God is, maar dat hij onder ons heeft getabernakeld. Dat is Johannes 1 en dat is een beeld van hemzelf. Hij is die tabernakel. Of zullen we Johannes 2 nemen, want daar staat dat de Heer zegt, breek deze tempel af. En er staat erbij dat hij doelde op zijn lichaam. Hij was de tabernakel volgens Johannes 1. Hij was de tempel volgens Johannes 2. Kortom, hij is degene, hij is de plaats waar Juda en Benjamin elkaar ontmoeten. Hij is de Jood, de Heer Jezus is de Jood, de afstammeling van Juda, de erfgenaam van de troon in die zin dus. Maar aan de andere kant, hij is van Benjamin, want Benjamin is een type van het gelovig overblijfsel van Israël. En dat meen ik dat ik dat vorige keer al even heb aangehaald, dat Benjamin een type is van het gelovig overblijfsel van Israël, heel in het kort. Maar je vindt er een prachtige uitbeelding van nog in Romeinen 11. Hè? Romeinen 11 is dat. Waar een man die van oorsprong Saulus heette, zichzelf noemt Een Benjaminiet. Uit de stam van Benjamin. Een man van Jemini, daar heb je het weer. Zie. En wat predikt deze Saulus, of van Tarsen, wat predikt die man? Hij predikt inderdaad dat de Heer Jezus de Messias is, maar dat zijn koninkrijk niet hier op aarde is, maar in de hemel. Tot op nog toe. Kortom, hij predikt dat de Heer zich verbergt. Hij is degene die ons bekendgemaakt heeft met de bedeling van de verborgenheid. Al die verborgene dingen, zoals ook in Esther worden uitgedrukt, die worden ons juist door Paulus, van Paulus dus Saulus, bekendgemaakt. Dat is Romeinen 11, de eerste versen. Ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten, vers 1. En dan zegt hij, dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. En God heeft zijn volk niet verstoten, en hij verstaat onder verstoten blijkbaar en definitief terzijde stellen. En dan zegt Paulus, nee, dat is niet gebeurd, want ik ben een Jood, ik ben een Israëliet, ik ben uit de stam van Benjamin en ik ben niet terzijde gesteld. Wel, als er al iets terzijde gesteld zou moeten worden, zou het juist de stam van Benjamin zijn. Het nakomertje. Degene die eigenlijk nog de dood van zijn moeder op zijn geweten heeft. En daar het leven aan dankt. Ja. Ja, maar juist daarom is Benjamin een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Want het gelovig overblijfsel komt tot stand door de dood van de moeder. Door de dood van het oude, natuurlijke Israël. Dat is een heel eenvoudige waarheid. De nieuwe schepping tot stand komt voor de dood van de oude schepping. En zoals met Israël, een wedergeboren Israël komt tot stand door de dood van het oude Israël. Door de dood van de moeder dus. En zo is het met Benjamin. Maar Benjamin, het kleinste stammetje, het nakomertje, degene, de stam die nogal wat rare dingen heeft uitgehaald volgens de laatste hoofdstukken van het boek Richteren. Die stam, nou daar komt Saul uit, koning Saul en deze Paulus. En Paulus zelf is, zoals vrij algemeen bekend, is een type van het gelovig overblijfsel van Israël. Paulus' bekering is op zich een beeld van de bekering van Israël in de toekomst. Paulus namelijk, die door de Heer simpelweg geroepen werd, aan wie de Heer zich openbaarde, aan wie de Heer zich liet zien. En zijn bekering is alleen als van een ontijdig geborene, staat er. 1 Korinthe 15. Als een te vroeg geborene. Want het was te vroeg, want Israël wordt pas wedergeboren, of zou pas wedergeboren worden, 2000 jaar later. Dat wil zeggen 2000 jaar na de wedergeboorte van de Heer Jezus. Of anders gezegd, Israël zou pas uit de dood opstaan en uit de graven worden wedergebracht, 2000 jaar nadat de Heer Jezus zelf uit de dood zou opstaan. Dus zou nog even duren. En daarom, Paulus is een te vroeg geborene. En daarmee staat hij model voor de bekering van Israël in de toekomst. En daarom zegt je erbij, ik ben het de stam van Benjamin, want de stam van Benjamin zelf is een beeld van de wedergeboorte van Israël in de toekomst. Het was een stam die ooit helemaal werd uitgeroeid, eigenlijk, maar die door bemiddeling van de stam van Dan, wat begin ik aan zeg, door de stam van Dan weer in het leven gehouden wordt. Nou ja, daar zal ik maar niet over praten, want dus kom ik helemaal nooit door het boek Esther heen. Dat Paulus uit de stam van Benjamin was, dat vind je ook nog in Filippenzen 3. Waar de apostel Paulus de een en ander opnoemt aan dingen die hij voor heeft. Dat wil zeggen, wat de oude mens betrof, naar het vlees. En dat is vers 5. Hij zegt, ik ben besneden ten achtste dagen, Filippenzen 3 vers 5. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër. En hoe dan ook, al deze dingen die hij hier opnoemt, zijn betrekkelijk zeldzaam. Betrekkelijk zeldzaam, want besneden ten achten dagen, dat is in principe heel Israël, maar dat is zeldzaam onder de volkeren natuurlijk. Onder de volkeren wordt weliswaar besneden, maar in ieder geval niet ten achtste dagen. En de meeste volkeren kennen de besnijdenis helemaal niet. Dus het is vrij zeldzaam. En uit het geslacht van Israël, dat is vrij zeldzaam uiteraard. De meeste mensen zijn dat immers niet. En dan van de stam van Benjamin, want dat is zelfs onder Israël nog zeldzaam, dat jij de stam van Benjamin bent. Dat is altijd een minderheid geweest. Maar juist daarom is het een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Maar laat ik teruggaan naar Esther 2... waar dus gezegd wordt dat er iemand was, een Joodsman, op de Burg Susan. Dat wil zeggen, hij was Joods. Het een afkomst van Juda, aan wie de troon gegeven was, aan wie de troon was toegewezen, althans de scepter. En dan staat er op de burg Susan. Dat is de plaats, zoals ik gezegd heb, de verhoging eigenlijk ook, waar twee werelden samenkomen. Ik blijf het steeds maar zo zeggen, want dat betekent de naam feitelijk. Twee werelden komen daar samen, twee halve werelden, die samen de hele wereld vormen, komen daar samen. En zijn naam was Mordechai, namelijk een kleine man, maar aan de andere kant de gezalfde des Heren, vanzelf vervloeide mirre, immers. En een zoon van Jair, een zoon van degene die het licht zou geven, dat betekent de naam immers letterlijk. En dan een zoon van Simei, de horende. Degene namelijk die hoort naar het woord. En als je hoort naar het woord, weet je wat je dan moet leren? Dat de Heere Jezus Christus, voorgesteld door David, weliswaar geroepen is tot het koningschap, maar dat zijn koningschap van hem zou worden weggenomen, waarna hij het alsnog weer terug zou krijgen. Nou, daar was Simei getuige van en heeft dat helemaal begeleid. Hij was erbij en hij was het ermee eens toen David verdreven werd. Hij was erbij en hij was het ermee eens toen David terugkwam. Zo was het toch? Hij heeft gehoord. Hij heeft geluisterd naar het woord van God. Dat betekent zijn naam. Hij heeft iets geleerd over de naam Jehovah. Zo kun je Simei ook vertalen. De naam Jehovah. Want wat van de naam van Jehovah geleerd wordt, is dat hij verdeeld is en heel gemaakt moet worden. En zo is het met de Messias, zo is het met de Heer, Jehovah, de Heer, zo is het met de Heer. Hij was verdeeld, zijn koninkrijk was ook gescheurd, maar het zou heel gemaakt worden. Wel, deze Simeon heeft dat begeleid, hij is daarom een beeld van een gelovige. Dat is heel eenvoudig. Het wordt hem ook niet kwalijk genomen in principe dat hij David vervloekte, integendeel. Er gebeurde niks. Hij werd uiteindelijk gedood, zegt u, ja, dat klopt. Maar ja, je weet toch waar een gelovige thuis hoort? In zijn huis in Jeruzalem. Niet? En als hij naar het buitenland gaat, naar een andere wereld, zal hij maar zitten, want daar hoort hij niet thuis, daar verliest hij ook het leven, daar bestaat hij niet. Dat is het verhaal, dat is met ons ook zo. We hebben het leven alleen in Jeruzalem, of zal ik zeggen in Sion, dan ben ik weer thuis in Hebreeën 12. Hè. We zijn gekomen tot de gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven, tot de ontastelijke berg, namelijk Sion, staat er allemaal bij. Hè? Daar zijn wij toegekomen. Daar horen wij thuis, daar hebben wij het leven. Als we bij Paulus aansluiten, die zegt dat wij een leven hebben wat boven is, namelijk wat in de hemel is en verborgen is, staat daar dus, Esther. Wat verborgen is bij God. Nou, daar gaat het om. Die geschiedenis van Simeon getuigt daarvan. Nou, de zoon van Kis, degene op wie het lot viel en wiens zoon op de troon kwam. En dan een man van Jemini, namelijk uit Benjamin, de laatste zoon, de zoon van de rechterhand. Kortom, een beeld van het gelovige overblijfsel. En de gelovige overblijfsels zijn diegenen die inderdaad geloven dat Jezus, die in Bethlehem, in Benjamin dus, die in Bethlehem geboren werd, dat hij de Messias is en op de troon zal zitten van David in Juda, in Jeruzalem. En je krijgt zo langzaam dan toch de indruk dat de fariseeën en de schriftgeleerden in die dagen dat toch allemaal niet wisten. Anders hadden ze gezegd, natuurlijk, Bethlehem, daar moet hij zijn. Hadden ze precies moeten weten hoe het zat. Nou, deze Joodse man, daar staat er van Mordechai over deze Joodse man in vers 6. Hij was weggevoerd van Jeruzalem met de weggevoerde. Hij was namelijk een balling. En dat vinden de bevestiging van al die dingen die ik nou al steeds gezegd heb. Hij was weggevoerd. Hij was niet waar hij oorspronkelijk thuis hoorde, hij was in ballingschap. Hij was uitgegaan, uitgevoerd eigenlijk, buiten de lege plaats. Daar komt het op neer. Zoals eens de Heer Jezus zelf zou weggevoerd worden buiten de lege plaats in ballingschap. Op verschillende manieren, namelijk in de zin van dat hij die een plaats had aan de rechterhand Gods, dat hij die verlaten heeft, zich ontledigd heeft en mens is geworden, dienstknecht is geworden, kortom in ballingschap is gegaan. Maar ook in de zin van dat hij nu is uitgegaan buiten de lege plaats, zelfs buiten Israël, buiten deze wereld en in ballingschap, om alsnog op de troon te komen in de toekomst. En dat zou precies met Mordechai gebeuren. Hij zou de tweede worden in dit grote rijk van Ahasveros. Maar daarover hebben we het een andere keer. En vervolgens gaan we eerst pauzeren. We gaan weer even terug naar Mordechai. Eens kijken, we waren zo langzamerhand toe aan vers 6. Ik heb hier in mijn aantekeningen nog het een en ander staan over vers 5. Er staat namelijk dat volgens de Targum, dat is een van de Joodse commentaren, volgens de Targum Mordechai de 42e generatie is van Abraham. Alleen heb ik geen flauw idee hoe ze dat nou uitrekenen. En de ellende is dat ze dat zelf meestal ook niet bij vertellen hoe ze dat doen. Maar dat zegt men, dat is de 42e generatie van Adam. En ja, of het nou echt zo is, of dat ze vinden dat het dat zou moeten zijn, daar krijg je nooit helemaal hoogte van. Maar 42 staat in de Bijbel immers eigenlijk voor de dood. Daar komt het op neer. Na 42 komt de dood. En opstanding, eventueel. Dat is de bedoeling tenminste. Dat is namelijk zo, na de 42 maanden van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Herhaling. Dat is zo na de 42 maanden, namelijk de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dat is 3,5 jaar. Namelijk 42 maanden. En daarna vindt plaats de dood en opstanding van Israël. Namelijk bij de komst van Christus op de Olijfberg. Ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dus dat is dood voor Jeruzalem. Maar dat is na 42. En hetzelfde geldt voor na de 42 legerplaatsen van Israël door de woestijn heen. Israël had 42 legerplaatsen in de woestijn. De laatste was Sittim. Waarna men trok van Sittim naar Gilgal, dwars door de Jordaan. Dus vanaf de 42e legerplaats ging men door de dood. Want de Jordaan, dat staat dan in ieder geval voor de dood. Hè? Dus daar heb je dat dan weer. Verder heb je in de geschiedenis van de koning, waren het geen 42 kinderen die door de beren werden opgegeten?
Ja, bij Elisa.
Bij Elisa was dat, hè? Ja. Dus weer 42. Nou ja, goed, ik hoef zelf verhaal niet te vertellen, maar ja. Of had je het tegen mij? Nee, oh nee. Dat is goed. Maar, ja, dus 42 heeft te maken met dood en met opstanding daarna. Overigens, hè. En men zegt dan, Mordechai is de 42e vanaf Abraham. En dat is een mooi getal, want er zou dood en opstanding moeten komen, een verheerlijking. En dat is inderdaad wat er gebeurt natuurlijk met Mordechai, zowel als met Esther. Maar het kan best zijn dat ze het kloppend gemaakt hebben, hoor. Ik zeg het er eerlijkheidshalve bij. Dus ik weet niet waar het vandaan komt, de berekening. Wel, wordt er altijd op gewezen, en dat is wel opmerkelijk, toch wel, dat als Mordechai verschijnt, dan zijn 26 versen van het boek gepasseerd. Dat is heel eenvoudig. Je hebt 22 versen van hoofdstuk 1. En daarna nog 4 versen van hoofdstuk 2. Dat zijn de 26. En dan in vers 5 verschijnt de Joodsman met de naam Mordechai. Dus na 26 versen. En evenzo vind je bijvoorbeeld ook in Genesis 1 dat na 26 versen de mens verschijnt. In het 26e vers, Genesis 1, vers 26, wordt namelijk de schepping van de mens aangekondigd, waarna hij verschijnt in het 27e vers. Dus na 26 versen. En evenzo, en dat is weer een wat andere manier van rekenen, maar dan evenzo wordt erop geweest dat bijvoorbeeld Jozua de 26e is van Adam af. En wat is er met die 26? Wel, dat is heel makkelijk. 26, dat is de getalswaarde van de naam Jehovah. Wordt geschreven met 10, 5, 6, 5, zeggen we dan. Met een jot, een he, een wauw, of een waf, en een he. 10, 5, 6, 5. Dus 26 is het getal van de naam des Heren. En vandaar dat 26 in de Bijbel toch wel een tamelijk belangrijke rol speelt. Je vindt hem niet altijd meteen terug, soms moet je wat rekenen. Maar hier vind je hem dus wel. Goed, niet dat het zoveel betekent natuurlijk. En als u zegt, nou het is mij te ver gezocht, dan zeg ik, het is inderdaad ver gezocht. Dat is inderdaad zo, maar soms moet je wel eens ver zoeken. Dat is inderdaad zo. Hè? Dus ik zeg het er maar bij. Na 26 verschijnt Mordechai de verlosser. Net zo goed als dat Jozua, die de verlosser was in zijn dagen, en een beeld van de andere Jozua, de Heer Jezus, de 26e generatie is vanaf Adam. En dat is wel na te rekenen namelijk. Maar goed, zo komen we in vers 6. Er staat dat deze Mordechai, de Joodsman van Jaer, van Simei, van Kis, van Jemini, dat die weggevoerd was van Jeruzalem met de weggevoerden die weggevoerd waren met Jechonia, de koning van Juda, de welke Nebukadnezar, de koning van Babel, had weggevoerd. Kortom, hier wordt uitgebreid gezegd dat ooit een keer de twee stammen van Israël onder het Davidische koningshuis waren weggevoerd in ballingschap door Nebukadnezar. En dat was in de dagen van koning Jechonia. Ook wel genoemd Gonia of Jechonias. want de naam varieert nog wel eens, maar het komt toch altijd op hetzelfde neer. Deze Jegonia, die in zijn dagen vond de wegvoering plaats nadat hij een maand of drie aan de regering was. En dat is zo eigenaardig. Hier wordt dus in feite de ballingschap van Israël genoemd, hè, want daar gaat het in feite om. En die wegvoering die vond plaats in 598 voor onze jaartelling, zeg het er maar even bij. En bij die gelegenheid werd dus Jegonia en de meerderheid van het volk weggevoerd in ballingschap. Maar we weten allemaal dat er gezegd was dat na verloop van tijd die ballingschap ook weer veranderen zou. Dat wil zeggen, men zou terugkeren uit ballingschap. Dan heb je het verhaal weer. Men wordt weggeleid en men keert later terug. Men wordt als het ware verborgen en keert later weer terug. Dat is het. Zie? Precies hetzelfde principe van een vernedering en daarna toch een herstel en een verhoging. En vandaar dat die ballingschap weer genoemd wordt. Dat is de weg die Israël ging in het verleden. Maar dat is de weg die Israël gaat ook vandaag. Want Israël is nog steeds in ballingschap of weer in ballingschap. En aan de andere kant is de weg van de mensheid die sinds Adam in ballingschap is. En het is de weg van de Heer Jezus die in ballingschap ging. Vanuit de hemel naar de aarde enzovoorts. Op allerlei verschillende manieren. Zoals ik het elke keer weer zeg. Het is op al die manieren waar. Ik kan niet zeggen het slaat hierop, het slaat daarop. Het is een principe. En vandaar dat het hier wordt aangehaald. En dan is het eigenaardig. Deze Jegonia, daar worden lelijke dingen over verteld. Hij staat niet in een goed blaadje bij de meeste commentatoren. En dat komt omdat er een nogal negatieve profetie over de man genoemd wordt. En met name houdt die profetie in dat niemand van het of dat er geen van het zaad van Jegonia op de troon van Israël zitten, want de man zou kinderloos blijven. En hij is ook inderdaad kinderloos gebleven. Hij heeft geen kinderen gehad. Althans, geen overlevende kinderen, zo moet ik het in ieder geval zeggen. En er heeft dan ook inderdaad niemand van zijn afstamming op de troon gezeten, eenvoudig omdat er geen afstammelingen waren. Hij was kinderloos. Het woord wat daarvoor gebruikt wordt is hetzelfde woord als wat Abraham van zichzelf zegt. Als God hem die belofte doet van zijn zaten, zegt Abraham wel, ik zal kinderloos sterven. Hij zegt, Eliezer, dat wordt mijn zoon, dat is mijn zoon, dat is mijn erfgenaam. Hij was kinderloos. En zo wordt van Jegonia gezegd dat hij kinderloos zou zijn. En dat dus niemand van zijn afstammelingen op de troon zou zitten. En dat was vanwege de ongehoorzaamheid van Jegonia. Vanwege dat hij zich niet onderwerp aan Nebukadnezar. Dat had hij moeten doen. Want God had Nebukadnezar aangesteld als degene die Israël onderwierp enzovoorts. Had het koningschap eigenlijk van Israël weggenomen. Maar Nebukadnezar had nog afstammelingen op de troon laten zitten. En die afstammelingen werden opgevolgd door deze Jegonia. Die werd weggevoerd in ballingschap, waarna de oom, hoe is het mogelijk, de oom, het woord oom, dat staat in de volgende vers, als ik me niet vergis. Ja, maar in ieder geval, de oom van Jegonia kwam toen op de troon, namelijk Zedekia. Maar Jegonia zou geen afstammeling hebben, vandaar dat de opvolging op de troon nog niet een kind van hem was, maar zijn oom, een voorgaande generatie eigenlijk, de broer van zijn vader was het. Zedekia. Maar goed, van Jegonia wordt gezegd dat hij geen afstammelingen zou hebben op de troon. Die had hij dan ook niet, want hij had helemaal geen afstammelingen. Als je precies wil weten hoe het zit, dan zeg ik, moet je even bij de boekentafel wezen. Daar ligt de brochure De Dynastie van Adam. Daar staat er precies in hoe het dan wel ging. Want Jegonia wordt natuurlijk wel genoemd in het geslachtsregister van de Heer Jezus in Matthäus 1. Maar ik heb geprobeerd uit te leggen waarom hij daar wel genoemd wordt en dat het dan toch waar is dat geen afstammeling van hem op de troon heeft gezeten. Het komt namelijk dat de Heer zelf ook inderdaad geen afstammeling is van Jegonias. Maar goed, over Jegonias worden dus gewoon de lelijke dingen verteld, maar de naam Jegonia wordt hier genoemd. Dat had niet gehoeven. Je had ook kunnen zeggen dat Mordechai een van de ballingen was. Maar Jegonia wordt erbij genoemd, want de naam Jegonia betekent, hij zal door Jehovah bevestigd worden. Jegonia. Dat je, dat is van Jehovah, en het Gonia wil zeggen bevestigen. En hij zal dus door Jehovah bevestigd worden. Dat betekent de naam Jegonia. Terwijl we in de historie steeds lezen dat Jegonia zo'n kwaai man was, hè? 18 jaar, 3 maanden aan de regering, maar hij wilde zich niet onderwerpen. Ook niet naar de Ook niet vanwege de prediking van de profeten, Jeremia bijvoorbeeld. Hij wilde het niet en God neemt hem dat hoogst kwalijk en hij wordt dan ook in ballingschap afgevoerd. Maar zijn naam betekent dat Jehovah hem zal bevestigen. Nou, Jehovah zou hem niet bevestigen in die zin dat een van zijn afstammelingen op de troon zou zitten, want dat is duidelijk genoeg gezegd. Maar hij werd toch bevestigd. We vinden dat namelijk in 2 Koningen 25... even kijken, dat is dus terug, hè, ja. Twee Koningen 25, daar vindt u die geschiedenis van de wegvoering van Jechonia, onder Jechonia. Joachin wordt die ook genoemd, maar het is hetzelfde, Jechonia of Joachin. Joachin, dat is Jo staat voor Jehovah en Jachin staat voor bevestigen. Jehovah zal bevestigen. Dat is in hoofdstuk 24 waar dat genoemd wordt. Daarna hebben we hoofdstuk 25 waar gemeld wordt dat uiteindelijk ook Jeruzalem verwoest werd. Dat is weer jaren later. Want de wegvoering van Jechonia en onder Jechonia, begin van de ballingschap namelijk, was in 598 voor onze jaartelling. Maar de verwoesting van Jeruzalem was in 587. Dat wil zeggen, dat is 11 jaar later. Ja, er zijn maar weinig mensen van op de hoogte, maar dat is echt zo. Dat is niks bijzonders, hoor. Dat is gewoon zo. In 606 werd Jeruzalem voor de eerste maal veroverd door Nebukadnezar. Toen werden Daniel en enkele andere prinsen weggevoerd. In 598, 8 jaar later, veroverde Nebukadnezar Jeruzalem weer, omdat het in opstand was gekomen. En bij die gelegenheid werd het grootste gedeelte van het volk weggevoerd. Niet een klein deel zoals eerst, maar nu een groot deel in 598. En daarna in 587 kwam Nebukadnezar voor de derde keer. Eigenlijk al in 589 kwam hij voor de derde keer. En hij sloeg een beleg rond Jeruzalem. En dat liep erop uit dat 2 jaar later, in 587, de stad viel en de stad verwoest en de tempel verbrand werd. Zo, die geschiedenis is dus wat lang. Hè? In 606 kwam hij voor de eerste keer, Nebukadnezar, en 587 voor de derde keer. En er zit dan 19 jaar tussen. Dus nogal wat. Maar goed, die geschiedenis van de verwoesting van Jeruzalem wordt aangehaald in 2 Koningen 25. In 587 is dat dus. En dan komen we helemaal aan het eind van de twee koningen. Hoofdstuk 25, vers 27 komen we dan terecht. Daar staat, het geschiedde daarna, in het 37e jaar der wegvoering van Joachin, dus 37 jaar nadat Jechonia, dan wel Joachin, was weggevoerd, of 37 jaar na 598 voor onze jaartelling, dat de koning van Juda in de 12e maand, op de 27e der maand, toen gebeurde het dus, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, een opvolger dus van Nebukadnezar, in het jaar als hij koning werd, het hoofd van Joachin, de koning van Juda, uit het gevangenhuis verhief. De man had 37 jaar in de gevangenis gezeten. De koning in ballingschap, hè, waar hebben we dat mee gehoord? De koning in ballingschap. 37 jaar in de gevangenschap gezeten, in het gevangenhuis. Of het echt een gevangenis was, weet ik niet. Het kan best een huis zijn waar hij niet uit mocht. Huisarrest, hè. Maar toen werd zijn hoofd verheven, staat er, en hij sprak vriendelijk met hem en stelde zijn stoel boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. En hij veranderde klederen in zijn gevangenis en hij at geduriglijk brood voor zijn aangezicht al de dagen zijns levens. Dat wil zeggen dat Joachin uiteindelijk gewoon tot de hofhouding van Babel werd toegevoegd. Hij viel weer in genade bij de koning van Babel. En aangaande zijn tering, een gedurige tering, werd hem van de koning gegeven. Dus hij kreeg nog een uitkering ook, net alsof hij bij het koningshuis behoorde. Zie, al de dagen zijn levens, staat er. Ja, hoe lang zou dat nou geweest zijn? Zal ik u dat eens zeggen? Hoe lang nog? Eeuwig. Dat is natuurlijk niet zo, de man stierf op een gegeven moment. Maar het punt is dat deze Jechonia, net als Saul, ondanks al die lelijke dingen die van hem verteld worden, gewoon een type is van de Heer Jezus in zijn vernedering, die weggevoerd werd in ballingschap, maar Jehovah zou bevestigen. Dat betekent zijn naam. En dat is gebeurd. In het 37e jaar van zijn gevangenis werd hij alsnog verhoogd. En daar heb je hetzelfde verhaal wat we bij al die namen die in verband met Mordechai genoemd werden, verteld hebben. Het is elke keer hetzelfde verhaal. Vernedering, maar uiteindelijk toch verhoging. Dat is hier zo met deze Jechonia. En dat wordt, staat hier, maar staat bovendien ook in Jeremia 52. Want Jeremia had wat met die gebeurtenissen te maken. Hij leefde in de dagen van de verwoesting van Jeruzalem. De grote profeet, Jeremia, even kijken, wat zei ik nou? Jeremia 52, ja. Vers 31, dus helemaal aan het eind van Jeremia. Net als helemaal het eind van Twee Koningen. Helemaal aan het eind van het verhaal. Als niemand er meer op rekent. Dan staat er in vers 31. En het geschiedde daarna in het 37e jaar der gevankelijke wegvoering van Jojachin, de koning van Juda, in de 12e maand, op de 25e der maand, dat Evil-Merodach, de koning van Babel, in het eerste jaar zijns koninkrijks het hoofd van Jojachin, de koning van Juda, verhief en hem uit de gevangenis uitbracht. En hij sprak vriendelijk met hem en hij stelde zijn stoel boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. En hij veranderde de kleding zijner gevangenis en hij at gedurig brood voor zijn aangezicht al de dagen zijns levens. En hij gaande zijn tering, een gedurige tering werd hem van de koning van Babel gegeven, elk dagelijks bestemde deel op zijn dag tot op de dag zijns doods, al de dagen zijns levens. En je zou zeggen, dat hebben ze van elkaar overgeschreven. He? De schrijver van Koningen en de schrijver van Jeremia. Jeremia dus. Ja, dat denk je dan, hè? Ja, maar weet u, dit zijn juist deze versen, deze beide schriftplaatsen worden aangehaald om te wijzen op de onbetrouwbaarheid van de schrift. Omdat er verschil tussen zit. Er staat namelijk in Twee Koningen, wat was het ook weer, Twee Koningen 25, vers 27, dat het was op de 27e der maand. En in Jeremia staat dat het was op de 25e der maand. En dan zeggen ze, kijk, dit is fout, fout. Zie je wel dat de Bijbel onbetrouwbaar is? Nou, dat gelooft u toch zelf niet? U denkt toch zeker zelf niet dat als het woordelijk bijna gelijk is, hè? Want dat is het, hè? Het is woordelijk gelijk, dat fout is? Die van 25 naar 27, dat is het niet.
Maar met overschrijven, dan maak je wel eens een fout, hè?
Dat zou kunnen, maar in de loop der tijd hebben de Israëlieten tijd genoeg gehad om hun fouten te corrigeren. Dat is nooit gebeurd. Zie je wel? Dus dat is, ligt er zo dik bovenop dat het geen fout kan zijn. Dat is mijn punt. Want, en dus blijft alleen over, hoe kan het dan geweest zijn zodanig dat het toch klopt? En waarom wordt het dan toch verschillend vermeld? Want het wordt toch echt niet verschillend vermeld om de betrouwbaarheid van de Bijbel in twijfel te trekken. Dat kan nooit de bedoeling zijn. Hè? Dus dan moet je concluderen, heel eenvoudig, dat Evil-Merodach de bevel gaf om Jechonia uit het gevangenhuis te halen op de 25e. En dat hij op de 27e voor de koning verscheen. Makkelijk genoeg. Kun je beide data noemen. Wanneer trok Israël uit Egypte? Ja, 15 Nisan zeggen we dan, de dag na Pasen. 14 Nisan paaslam, 15 trokken ze op uit Egypte. Dat staat er ook. Maar pas op 17, op de derde dag, op 17 Nisan trokken ze door de Schelfzee. En lieten ze de legers van Farao achter zich. En dat gaat van de 15e naar de 17e. En hier gaat het van de 25e naar de 27e. Kortom, dat duurt net zo lang. Eenvoudig omdat het dezelfde betekenis heeft. Maar het was ooit op de 15e dat de Heer Jezus stierf. En het was op de 17e dat hij opstond. Dezelfde data van de uittocht uit Egypte en het gaan door de Schelfzee. Precies dezelfde data. En dus met die vertraging van 3 dagen, want volgens de Bijbelse telling is dat dan 3 dagen. Hè? De 15e is de eerste, de 16e is de tweede en de 17e is de derde. En hier is het de 25e is de eerste, de 26e is de tweede en de 27e is de derde. Dat wil zeggen dat hier met opzet 3 dagen vermeld wordt. Het wordt met opzet vermeld. Want het herstel, min of meer, van deze Jechonia is een beeld simpelweg van het herstel, namelijk van de opstanding van de Heer Jezus. Op een derde dag, uiteraard. En vandaar dat hier ook een derde dag een rol speelt.
Ja, nog ook de 17e van de 7e maand. Hè?
Dat speelt ook een rol, de 17e van de 7e maand. Ja. Maar dat is om nog moeilijker te maken. Want we hebben het even over de 17e van de eerste maand. Dat was de uitocht uit Egypte. Maar op dat moment was die maand nog de 7e maand. Dus het was de 17e van de 7e maand. Maar de 7e maand werd gepromoveerd tot eerste maand. Dat is om het moeilijk te maken dus. Hè? Het was dezelfde dag. Laat ik het dan maar even verder vertellen. Het was dezelfde dag als van dat de ark vastliep op de Ararat. Dat was de 17e van toen nog de 7e maand. Nisan dus. Of Aviv. Het is de datum ook van de uittocht uit Egypte, maar het is ook de datum van het sluiten van het verbond met Abraham. En als je heel goed oplet, zult u dan zien dat het dus de datum is van het einde van de zondvloed en dus het begin van de tweede bedeling, die van het menselijk bestuur. Het is de datum van het sluiten van het verbond met Abraham, dat is het begin van de derde bedeling. Het is de datum van de uittocht uit Egypte, dat is het begin van de vierde bedeling. En het is een datum van de dood en opstanding van de Heer Jezus, dat is het begin van de vijfde bedeling. En het is de datum van het verschijnen van Esther. Hoe is het mogelijk? Van het verschijnen van Esther voor Ahasveros. De 15e tot de 17e Nisan. Maar goed, zover was ik niet. Het ging me er alleen maar om dat deze Jegonia na drie dagen of gedurende die drie dagen hersteld werd. Zijn herstel nam die drie dagen. Zo goed als het herstel van de Heer Jezus op de troon van God drie dagen vergde. Namelijk zijn dood, begrafenis en zijn opstanding. 15 tot en met 17 Nisan in de tijd. Nou, dat herstel van Jegonia, dat heeft geen enkele historische betekenis. Niks. Het staat volkomen overbodig aan het eind van de profetieën van Jeremia. Het staat volkomen overbodig aan het eind van Twee Koningen. Maar het staat er vanwege de typologische betekenis. Want zoals gezegd, aan het eind van het verhaal, als niemand er meer op rekent, en zelfs terwijl nauwelijks iemand het belang daarvan inziet, staan er die omstreden woorden waarbij Jegonia toch weer gesteld wordt op een stoel, staat er boven de stoel der koningen die bij hem te Babel waren. De hoogste stoel in het Rijk. Nou, dat is het hele verhaal. Dat is de opstanding van Christus. En wij zijn geneigd te denken in zwart-wit. Als het niet Christus is, dan is het de antichrist. Als het goed is, is het Christus. Als het fout is, is het de antichrist. Maar dat is niet waar. Als de psalmist spreekt over in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen, dan zeggen we, dat gaat over de natuurlijke mens. Ja, dat is waar. Maar de woorden zijn uit de mond van David en daarom zijn ze uit de mond van de Heer Jezus. En als David zijn schuld beleidt ten opzichte van de Heer, ten opzichte van God, zal ik dan maar zeggen, dan zijn dat woorden die in de mond gelegd worden van de Heer Jezus, die voor ons tot zonde gemaakt is. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat zijn de woorden van de Heer Jezus, omdat hij onze zonden droeg. Dus als het fout is, als het zondig is, hoeft het nog niet per se de Satan of de antichrist te zijn. Het is in het algemeen natuurlijk dan de uitdrukking van de mens, maar speciaal ook van de mens Jezus van Nazareth. De Zoon Gods, die zijn hemelse erfenis opgaf en naar de aarde kwam, die zich ontledigde, tot zondaar gemaakt werd, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Maar dat is 2 Korinthe 5. Zie? Dat moet je leren. Van Saul wordt steeds maar gezegd, het is een type van de antichrist. Maar het is niet waar, Saul is een type van Christus. Dat wil zeggen van de Heer Jezus in zijn vernedering. Van de koning die kwam op een ezel. Weet u nog hoe Saul koning werd? Bij welke gelegenheid? Ja, hij was op zoek naar de ezel. Zoals later de Heer Jezus, toen hij naar Jeruzalem ging, de stad waar hij koning zou moeten worden, op de laatste dag van de 69e week van Daniel, toen moest de ezel gezocht worden. En precies zo, Saul was bezig met het zoeken van een ezel. Zie, en daar gaat het om. En trouwens, kwam ik hier straks geen ezel tegen? Nou ja, we hebben het straks wel gelezen in elk geval, van iemand die een ezel zocht. Wanneer was, waar was dat, weet je dat nog? Ik weet niet meer. Een van die stukken die we gelezen hebben. Ik geloof van David op een ezel dat hij... Ik weet heel goed, ik las het, ik denk, laat ik het nou niet zeggen, want ik kom het verhaal niet door. Ik kom er even goed niet door, maar... Maar die ezel spreekt immers over de vernederde koning. De koning die kwam op een ezel. Zoals Saul, zal ik maar zeggen, zoals de Heer Jezus. En wat denk je van Biliam? Ja, lees die profetie nog maar eens na. Hè? Wat Biliam allemaal zei. Hè? Biliam met de sprekende ezel is echt een beeld van de Heer Jezus in zijn vernedering. Nou goed. We gaan maar weer even terug naar Esther. Nog steeds hoofdstuk 2. Waar gewezen wordt op dat Mordechai een afstammeling is van de ballingen. Dat wil zeggen, hij hoort bij de ballingen, de weggevoerden. De ballingen die weggevoerd waren met Jegonia, de koning van Juda. Want Jegonia was aan de macht toen die ballingschap inging, toen men weggevoerd werd. Maar Jegonia wil zeggen dat Jehovah bevestigt. En Jehovah heeft Jegonia bevestigd. En u ziet, al hetzelfde verhaal is van toepassing op al deze namen. Het is allemaal een vernedering, een wegvoering, een ballingschap, maar uiteindelijk toch een verhoging. Nou, en het was deze Mordechai van wie dan gezegd wordt in vers 7 dat hij Esther opvoedde. Een van de dingen die deze balling Mordechai voortbracht was Esther. Overigens, ik vergeet even te wijzen op het feit dat van de verheffing van Jegonia gezegd wordt dat het was in het 37e jaar. Hè, staat, het was het 37e jaar van de wegvoering. Wel, de 37, die kennen we eigenlijk in de Bijbel niet. Het is heel moeilijk. Maar 37 kom je alleen tegen als de leeftijd van Isaac bij de dood van zijn moeder. 127 was de leeftijd van Sarah toen ze stierf namelijk. Dat heb ik al eens aangehaald in verband met die 127 gewesten van Ahasveros. 127 was de leeftijd van Sarah, maar ze was 90 bij de geboorte van Isaac. En dat betekent dat toen Sarah, toen de moeder, toen de oude generatie, zal ik maar zeggen, voorbij ging, stierf, toen was Isaac 37. En dat betekent dus dat de zoon, dat 37, het geval is waarbij de zoon verschijnt. Isaac was immers de erfgenaam van de belofte die in Abraham gedaan werd. En toen de oude generatie voorbij was, zo eens Rachel stierf toen die andere zoon geboren werd, namelijk Benjamin. Zo stierf Sarah bij toen Isaac verscheen. Maar Isaac was toen 37 jaar. Daar komt die 37 tegen. En verder kun je er alleen van vermelden dat 37 is voorbij de vervulling van de 6. 6 als het getal van de mens. Als de 6 zich vervult, dan kom je aan 6 maal 6, namelijk 36. En daar voorbij ligt dan, nou, voorbij de 6 ligt de 7. Maar voorbij de 6 maal 6 ligt de 37. En daarom is de betekenis van 37 vrijwel gelijk aan die van de 7. Omdat het simpelweg ligt voorbij de 6. 7 is de voltooiing van het heilsplan van God. 37 is dat ook. En waar het heilsplan voltooid is, daar sterft de moeder. Moeder aarde, de oude schepping. Dat was zo bij de geboorte van de Benjamin, zal ik dan maar zeggen. En zo is het ook in de geschiedenis van Abraham, Sarah en Isaac. Verder schijnt het zo te zijn, maar dat kan ik ook niet bewezen vinden, dat in het jaar dat Sarah stierf, dat offer van Abraham plaatsvond. Dat wil zeggen dat Abraham Isaac offerde. Alleen dat is in strijd met de christelijke traditie, want daar vind je altijd de mooie plaatjes in de kinderbijbel waarbij Isaac een heel klein jongetje is. En volgens deze redenering zou Isaac op dat moment 37 jaar geweest zijn dus. En het lijkt mij zo gek niet, want daar is de 6 voorbij, zal ik maar zeggen, dat is de 6 vervuld en dan vindt plaats dood en opstanding. De dood van de moeder, de dood van de oude schepping, de dood van de oude mens, namelijk Sarah, het oude mens met alle eerbied gesproken, overigens. Oftewel, Isaac zelf, die stierf en daarna uit de dood opstond, want zo wordt het geïnterpreteerd in Hebreeën 11. Hè? Maar goed, in dat 37e jaar werd Jegonia hersteld en je ziet dus dat die 37 in ieder geval in verband moet gebracht worden met herstel, met wedergeboorte, met opstanding uit de dood. En verder kun je de 37 nog terugvinden als de leeftijd van Jozef. Ja, de leeftijd van Jozef na de 7 vette jaren. En toen de magere begonnen. Toen begon het mager, toen was het oude voorbij. De vruchtbaarheid van de oude wereld was voorbij, zal ik maar zeggen. Het land bracht niks meer op. Toen begon de hongersnood. En Jozef was toen was 37 op dat moment. En dan hebben we er nog één. Want 37 was dan ook de leeftijd van David. Toen hij niet langer koning was over 2 stammen van Israël, maar over de 12 stammen van Israël. Want hij was 30 toen hij koning werd en regeerde 7 jaar, dus tot zijn 37ste, over Hebron en daarna over heel Israël. Dus vanaf 37 is zo'n volledige koninkrijk gevestigd. Dat is het, hè? En zo wordt de troon van Jegonia, de stoel van Jegonia verhoogd, het hoofd van Jegonia verhoogd bij 37. Nou goed, maar dat was even terzijde. Er staat van in vers 7 van Esther 2 dat het Mordechai was die opvoedde Hadassah. En dan staat er tussen haakjes, deze is Esther. En dan moet je eens opletten hoe merkwaardig dat geconstrueerd is. Ik heb al eerder gezegd, het is zo gek dat Esther genoemd moet worden, maar het begint met een uitgebreide beschrijving van wie Mordechai is. En ik heb het nog veel uitgebreider gemaakt dan het er stond, hè. Maar, en daarna wordt Esther genoemd, maar als dan uiteindelijk Esther genoemd wordt, wordt ze in de eerste plaats genoemd bij een naam die daarna eigenlijk niet meer gebruikt wordt, namelijk Hadassa. Een naam die eigenlijk geen rol van betekenis speelt in de geschiedenis. En bovendien, zo ziet u in onze Bijbelvertaling, dat de naam Esther bovendien tussen haakjes staat. Er staat, hij was het die opvoedde Hadassa, en dan staat er tussen haakjes, als een parenthese, tussen haakjes dus, staat er, deze is Esther, de dochter zijn zoons. Zodat de eerste keer als de naam Esther genoemd wordt, is het na lange inleiding. Dat wil zeggen, eerst wordt Mordechai genoemd, dan wordt alle aandacht op gevestigd, en dan wordt van Mordechai gezegd, niet van Esther wordt gezegd. Van Mordechai wordt gezegd dat hij Esther opvoedde. Er wordt niet gezegd dat Esther opgevoed was door Mordechai. Want dan zou het over Esther gaan. Het gaat over Mordechai. Mordechai was het die Esther opvoedde. En dan zakt het verhaal weg. Die Mordechai was het die Hadassa opvoedde, die Esther. Zie? En het staat er tussen haakjes. Dat wil zeggen, je kunt het nog overslaan ook. Er staat er, hij was het die opvoedde Hadassa. Want zij had geen vader, nog moeder en ze was een jonge dochter. En dan is de vraag, waar is Esther nou gebleven? En dat is de goede vraag. Want dat is nou net de betekenis van de naam Esther. Het is verborgen. Satar. De traditionele verklaarders zeggen, Esther wordt zo genoemd omdat ze zich verbergt, want er staat een paar versen verder dat ze haar identiteit niet bekend maakte, want dat mocht niet van Mordechai, moest stiekem wezen dat ze een Jodin was en zo, gebeurt allemaal een beetje geheim. En bovendien, achteraf blijkt ze een soort geheime spion te zijn van Mordechai, die in de poort zat, min of meer, die er een beetje rondliep. Niemand weet eigenlijk wat hij daar precies deed, maar die was er in de buurt. En van Mordechai hebben we gelezen in vers 20 dat hij elke dag informeerde hoe het was, hoe het ging met Esther. Dus het ging allemaal een beetje stiekem. Men zegt, nou, vandaar dat ze Esther genoemd wordt. Het was het geheime wapen, als het ware. Geheim, verborgen dus. Maar zo zit het natuurlijk niet. Esther is immers de aanduiding van Gods werk in deze wereld. Oftewel in deze ballingschap. God namelijk die zich verbergt. Dat de betekenis van de naam Esther is heel gemakkelijk, want de meest voor de hand liggende vertaling van de naam Esther is ster. De ster, hetzelfde woord, ster. Maar de sterren worden genoemd in Openbaring, of laat ik zeggen Genesis 1. Daar staat, ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden. Ze zijn tekenen van andere dingen. Sterren hebben een betekenis. En dat betekent dus dat een ster iets geheimzinnigs over zich heeft. Ze hebben een betekenis, maar de vraag is, wat is de betekenis? En zo is het met Esther. Dus Esther heeft iets geheimzinnigs, maar wat zit daarachter? En die vraag wordt dan ook gesteld in Openbaring 1. Waar sprake is van 7 kandelaren en 7 sterren. En dan zegt de engel, ik zal u te kennen geven de verborgenheid.